Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Paulette Kooijman, kasteelvrouwe van Radboud. Zij is geboren en getogen in Hoorn. Als kind zat ze al vroeg met haar handjes in de prut om scherven en botten te vinden. Ze ging in Amsterdam klassieke archeologie studeren en kunstgeschiedenis. En niemand verbaasde zich er eigenlijk over. En daarna heeft ze van alles gedaan. Oh ja, ze zingt in een coverband. Heeft een Spaanse vuilnisbak importhond, die heet Fred. En heeft tot haar grote plezier een moestuin. Dus zit ze nog steeds met haar handjes in de prut.
Graag.
Van wie erfde jij de liefde voor de archeologie? En hoe oud was je toen?
Ik denk mijn moeder. Mijn moeder komt uit Sint-Pancras. Haar vader was tuinder. En die zat dus ook al met haar handen in de prut, zeg maar. Heeft ook groene vingers. En in onze achtertuin waren regelmatig scherven te vinden, omdat de buurt waar ik woonde is ooit opgehoogd met grond vanuit een vuilnisbelt. Op zich wat dubieus, maar wij vonden dus regelmatig pijpenkopjes en scherven in de achtertuin. En die kwam ze dan laten zien. Of ze liet me meekijken.
Wat leuk. Dus,
en sowieso, mijn beide ouders waren wel ook geschiedenisliefhebbers.
Ja, dat moet erin gezeten hebben.
Ja,
dat
van jongs af aan meegekregen.
En ja, dat is voor mij een brandende vraag. Hoe werd je nou kasteelvrouwe van kasteel Radboud?
Ja, dat was eigenlijk geluk hebben. Ik werkte op dat moment in de ICT.
Oh, dat is net hetzelfde.
Bijna. Er zitten heel veel stoffige overeenkomsten soms bij. En ik zong in mijn vrije tijd in een koortje met allerlei dames. En een van die dames was Carolien. En Carolien werkte al op Kasteel Radboud. En die ging op een bepaald moment met zwangerschapsverlof. En die vroeg of ik haar wilde vervangen. Dus ik ben voor haar ingevallen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik ging mijn ICT parttime doen. En één dag in de week naar Kasteel Radboud. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een volledige baan uiteindelijk.
Oh, dan moet dat heerlijk zijn.
Ja.
Om elke dag. En ga je ook door de hoofdingang naar binnen of door de personeelsingang?
Nee, ik ga gewoon door de zijingang.
Oké.
Ja, ik ben heel bescheiden daarin.
Hoe oud is Kasteel Radboud eigenlijk? Want als je hem zo ziet staan in het zonnetje, dan ziet hij eruit als nieuw.
Het kasteel zelf is gebouwd zo rond 1290.
Zo oud?
Ja, het is door Floris de Vijfde neergezet. Nadat hij West-Friesland had veroverd. Toen heeft hij 5 kastelen rondom West-Friesland.
Ja, ja,
gebouwd. Maar
ik val je even in de reden, want hij bouwde dwangburchten. Ja. Wat is een dwangburcht?
Ja, het is een beetje een term waarin wordt aangegeven dat hij met die kastelen probeerde de bevolking in bedwang te houden. Dus die opstandige West-Friezen, waar ze al eeuwen van bezig waren om ze onder controle te krijgen, die heeft hij door middel van die kastelen, daar kon hij de grafelijke macht vestigen. Daar kon hij de controle uitoefenen over de West-Friezen.
Ik viel je wel in de reden natuurlijk. Van,
ja. Ja, het is het verhaal vroeger was, hij bouwde 5 kastelen. Nu, naar aanleiding van onderzoek van onder andere Nancy uit Alkmaar, die je al eerder gesproken hebt.
Archeologen, ook in cultuurburen geweest.
Ja, die zijn er eigenlijk met vrijwel zekerheid achtergekomen dat de kastelen bij Alkmaar al door de vader van Floris zijn gebouwd, maar dat hij ze heeft uitgebreid.
Nog ouder.
Ja, nog ouder. En dat hij Radboud en de Nieuwe Doren dan wel zou hebben gebouwd, waarbij we bij Radboud het vermoeden hebben dat er wellicht al een Friese versterking lag. Dus dat hij op een, zoals
fundament.
Je voor dit gesprek al zei, het is een strategische plek. Grote kans dat daar al iets lag. En dat daarop voort is geborduurd.
Ja, ja. En wat mij ook verbaasde is van, hoe komt het aan de naam Radboud?
Ja, dat is een beetje een gekke. Want het is gebouwd als het huis te Medemblik.
Ja.
Dat is de oorspronkelijke naam.
Met CK.
Met CK. Ja, eigenlijk ook wel heel mooi. Die naam Radboud is een beetje in zwang gekomen zo eind 18e eeuw. Wellicht ook met dat idee van die Friese versterking in het achterhoofd. Dat er eerder daaronder een kasteel zou hebben gelegen. Wat door koning Radboud van de Friese zou zijn gebouwd.
Oh!
En ja. Dat is zijn eigen leven gaan leiden. En ik bedoel, we hebben het er wel eens over gehad. Hoe mooi zou het zijn als we eigenlijk ook weer dat Huis te Medemblik. Want het is toch ook wel een hele prachtige naam. Zouden kunnen gebruiken. Maar dat is marketingtechnisch heel lastig.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. www.kasteelradboud.nl.
Ja.
Die ga ik nog even vaker noemen. Maar waarom moest hij die West-Friese nou onder de duim houden? Ja. En waar kwam hij dan vandaan?
De
Floris.
Ja, de graven van Holland komen, die veroveren hun gebieden eigenlijk vanuit Zeeland, oorspronkelijk. Dus je hebt op een bepaald moment Frisia, dat loopt eigenlijk vanuit Duitsland helemaal door tot in Vlaanderen. Dus die hele kuststrook is Frisia in de vroege middeleeuwen. En vanuit Zeeland onder andere en Zuid-Holland beginnen die graven van Holland hun machtsgebied steeds verder uit te breiden. Totdat ze uiteindelijk in Noord-Holland een heel eind komen, behalve West-Friesland. Dat blijkt heel lang een heel weerbarstig stukje grond om te veroveren. Terwijl ze vinden dat ze daar het volste recht op hebben. Ze hebben ooit rechten gekregen over heel Holland. Dus ook dat stukje moet erbij. Ik mag het zelf graag vergelijken met Asterix en Obelix.
Ja, dat komt ineens in me op.
Heel Holland. Nee, een klein stukje bleef dapper weerstand bieden.
Ja.
En er zijn dus verschillende graven die dat proberen. Er is op een bepaald moment wel zijn connecties. Maar het is Floris die het uiteindelijk lukt om echt die grafelijke macht daar te vestigen. En dat doet hij uiteindelijk de meest bepalende verovering is op het moment dat hij via Weidenes over zee aan land komt en daar binnenvalt. En dan weet hij West-Friesland echt te veroveren.
Oh, ik vind dit wel een prachtig verhaal. Hè?
Ja.
Even kijken. Ik ga eventjes naar het kasteel zelf.
Mm-hmm.
Want wie is Gerry de Leeuwendraak?
Gerry? Ja, Gerry is onze mascotte. Die hebben we eigenlijk. Die woont bij ons voor om de kinderen te helpen met de verhalen van het kasteel te begrijpen. Gerry is geïnspireerd op het wapen van Floris. Of het wapen van de Hollandse graven, die Hollandse leeuw. En wij noemen Gerry onze leeuwdraak, onze manticore. En Gerry heeft als talent dat hij ook kan tijdreizen. Dus die kan naar alle verschillende perioden waar wij iets over vertellen. Daar kan hij naartoe reizen en dan kan hij verhalen meenemen. En aan onze jongere bezoekers ook weer vertellen.
En wat ik ook heb gehoord is dat je daar een ridderharnas kan passen.
Ja. Ja,
we hebben vertel een, daar eens wat over.
We hebben een van onze ruimtes heet de Warderobe. Die naam kent u ook als garderobe. Dat is een oude term voor een plek waar je je wapens en je kleding opbergt. En we weten dat deze ruimte in de 14e eeuw daadwerkelijk een warderobe was. En daar hebben we nu wapens neergezet. Daar hebben we wat nagemaakte middeleeuwse kleding neergezet. En daar een kist vol met kleding ook die je mag aantrekken. En er staan harnasonderdelen die je aan kunt passen. Dus dan kun je zelf even voelen hoe ontzettend comfortabel not een harnas zit.
Maar wat hebben jullie nog meer voor de kinderen? Want kijk, zo'n kasteel is leuk. En een middeleeuws kasteel is van binnen natuurlijk voor kinderen vrij saai. Want er stond niet zoveel in. Grote tafel en stoelen en ja. Zo'n grote haard. En dan een hele grote stenen zaal.
Ja, die waarschijnlijk wel aan was gekleed met kleden.
Ja,
en
tapijten voor
kleuren.
De kou.
Ja. Ja. Ja, het zal een heel leuk kasteel zijn geweest om verstoppertje te spelen.
Ja, dat denk ik ook.
Hebben we overigens wel eens gedaan in het verleden. De Nationale Verstoppertjesdag toen we een keer leeg waren. Erg leuk. Ja, wat we voor de kinderen hebben gedaan is zeg maar parallel aan de tentoonstellingslijnen ook daar het kinderverhaal in gepakt. Dus onderwerpen verteld die voor hen aanspreken. We doen dat door middel van een audiotour die ook specifiek op jongere kinderen gericht is.
Dus zeg maar over welke leeftijd? Ja. Oké, okay, tot en met 12 jaar.
Van 4 tot 12 jaar, zeg maar. Ze nemen dan een speurtocht mee, ook voor twee verschillende leeftijdscategorieën. Dus voor de jongere kinderen wat meer eenvoudig gewoon kijken, zien, voelen. En voor de ouderen wat meer spelletjes doordenken. En dat is dan steeds dus gelinkt aan wat ze zien op dat moment. En ook Gerry neemt ze dan aan de hand in die audiotour. En die vertelt ze wat ze zien, wat uit de geschiedenis en wat ze daar kunnen doen. Dus we hebben steeds een parallelle lijn aan de volwassen lijn. Volwassenen mogen hem ook doen hoor. Overigens vinden we geen probleem.
Ja, maar het lijkt me ontzettend leuk als je dan een verhaal hoort en ziet. En dan tegelijkertijd in dat kasteel mag ronddwalen.
Ja.
Wat geweldig.
Zeker als je dat doet aan de hand van een personage. Dan gaat het vaak heel erg spreken voor de mensen. Ja. Dan leeft het echt. We hebben natuurlijk op zich het geluk. Aan de ene kant ook het ongeluk. Wij hebben geen originele inrichting meer. Anders dan de objecten die er in de 19e eeuw in zijn gekomen. Toen het kasteel gerestaureerd is. Dus we hebben geen stijlkamers waar je nergens aan mag komen.
Nee.
Dat is bij andere kastelen.
Nee, dat is het. Ja.
Dat heeft als voordeel dat we onze eigen inrichting kunnen bepalen. En dat we daarin rekening houden met ons type bezoekers. Veelal gezinnen of opa's en oma's met de kleinkinderen. En we hebben zelfs één ruimte volledig ingericht als speelkamer.
Oh, leuk.
Ja, daar zit een vrij vervelende balk voor volwassenen. Dus je kunt daar als iemand langer dan 1,75 meter kun je goed je hoofd stoten. Dus daar kunnen we geen tentoonstellingsruimte van maken. Dus daar hebben we ruimte voor de kinderen van gemaakt.
En de tentoonstelling. Maar even wat anders. Wat noem jij een stijlkamer? En wat zou je dan in een kasteel wat zo oud is als stijlkamer willen inrichten? Wat zou je daarin willen zetten?
Ja, ik zou het niet willen hoor.
Nee, het past er niet bij.
Nee, wat je zou kunnen zien in een middeleeuws kasteel is inderdaad een ruimte aangekleed met wandkleden, met middeleeuwse meubels. Die hier heel zeldzaam zijn overigens. Dus een kamer die nog zo is als die in de middeleeuwen was. En dan hangt er een touwtje voor. En dan mag je er naar kijken en that's it. Je ziet dat vaker in wat nieuwere kastelen. Slangenburg in Doetinchem, die heeft prachtige wandschilderingen uit de 17e eeuw. Daar staan meubels van iets meer dan 100 jaar oud. Daar kun je niet aankomen. En dat is hartstikke mooi. En dat is ook heel prachtig om een keer te zien. Maar het maakt het voor kinderen lastiger. Want die moeten met hun handjes op de rug zeg maar er doorheen lopen. Ja, dat is ik vind dat lastiger om naar hen te vertalen.
Ik vind het wel een heel stoer kasteel.
Ja, dat is ook dat middeleeuwse. Het is natuurlijk een burcht. Het is bedoeld om te verdedigen.
Ja.
Om je in te verschansen als je aangevallen wordt.
Is hij vaak aangevallen?
Dat in valt de loop der jaren. Ja, het is wel met name, even denken, we hebben de Grote Pier in 1517. Die,
de wat?
Grote Pier.
Grote
Pier? Uit Friesland, ja.
Wie was dat?
Dat was een, aan de andere kant van de afsluitduik is het een vrijheidsstrijder. Aan onze kant denken we daar iets anders over. Dat was een Friese boer die wiens boerderij door de Hollanders met de grond gelijk is gemaakt. Toen de Hollanders aan het begin van de 16e eeuw controle wilden krijgen over Friesland. Als zijn vrouw en een van zijn kinderen zou daarbij zijn vermoord.
En dus Grote Pier was boos.
Grote Pier was groot, overigens boven de 2 meter waarschijnlijk. En heel boos. En hier is een groep nog meer boze Friezen om zich heen gaan verzamelen. En een groep huurlingen van de graaf van Gelderland, van Gelre. Die is overgestoken naar, zeg maar, Holland om aan te vallen. Had ook een aantal schepen veroverd. En die is op 24 juni 1517 West-Friesland binnengevallen. Is eerst Medemblik aangevallen. De bevolking kon zich voor een deel verschansen in het kasteel. De laatste hebben zichzelf, die zijn de slotgracht overgezwommen. Die zijn naar binnen gehesen door de ramen. En hij heeft Medemblik in brand gestoken. Waarbij het vuur zo heet was dat de kerkklokken zouden zijn gesmolten. En daarnaast is hij opgetrokken tot aan Alkmaar door allerlei dorpen in West-Friesland. En hij heeft flink huis gehouden hier uit boosheid. Ja.
Maar het kasteel bleef staan.
Het kasteel is op tijd, heeft de brug opgetrokken en heeft zich heeft het weten te weerstaan. Ik had het toevallig laatst met iemand over. Waarschijnlijk mede omdat ze naar Alkmaar wilden en omdat ze geen belegeringswerktuigen mee hadden.
Oh,
want
ja,
dan was
natuurlijk.
Het wel een iets ander verhaal geworden.
Ja, ja, ja.
De tweede keer dat het kasteel, dat ik even weet, belegerd is, is in eind 16e eeuw als de geuzen Nederland probeerden te bevrijden van de Spaanse overheersing. En dan zit er in het kasteel een Spaans geziende kastelein. En die wordt dan belegerd door een groepje geuzen. Die overigens de bevolking van Medemblik gebruikt als levend schild. Ook niet zo heel charmant. En op dat moment heeft dus de kastelein besloten om het kasteel zeg maar over te geven. Omdat hij niet wilde dat zijn manschappen moesten gaan schieten op hun eigen vrouw en kinderen. Dus dat zijn de ja, meest bekende. Ja,
natuurlijk, want die Spanjaarden, die zijn natuurlijk ook flink door de West-Friese in de modder gezakt.
Ja.
Ze waren heel slim in die dingen, hè?
Ja, ik vind het wel. We hebben een paar jaar geleden een tentoonstelling gewijd aan Diederik van Sonoy en een Spanjaard die op het kasteel gevangen heeft gezeten. Die was aangespoeld in Zeeland omdat zijn schip uit koers was geraakt. Onderdeel van de Spaanse armada, aanval op Engeland. Dus hij is gegijzeld, zeg maar, voor losgeld en op Radboud gevangen gezet. Terwijl Diederik van Sonoy daar slotvoogd was. En wat ik heel leuk vond aan dat verhaal is dat die Spanjaard, Diego de Pimentel, eigenlijk een hele keurige man was. En van Sonoy was dan wel, zeg maar, de geus, dus aan de goede kant voor ons. Maar dat was niet zo'n heel vrij heerschap. Die heeft heel wat mensen puur om het feit dat ze katholiek waren over de kling gejaagd.
Ja, dat heeft daar ook gespeeld. Hè?
Ik vond dat een mooi contrast.
Ja, ja. Even heel wat anders. De kruidentuin.
Ja.
Waren de middeleeuwse kruiden nou zoveel anders als die van ons nu?
Nee. Nee?
Nee?
Zeker niet. Nee. Heel veel overeenkomsten. Kruiden zijn natuurlijk vooral heel erg klimaatgebonden. Ja. Dus de kruiden die wij neerzetten, ons kruidenvrouw Saskia zegt ook altijd, ze moeten het hier leuk vinden. Dus die probeert van alles uit. We zitten op de wind, we zitten in de zon. Dus zij moet echt heel specifiek kijken naar wat er past. Maar het zijn, we zetten geen extreem uitheemse kruiden neer. Want die willen hier ook niet groeien. Dus nee, daar is niet heel veel afwijking met de middeleeuwen. Dat gaat hem ook niet worden. Dus heel veel van de kruiden die we nu gebruiken, werden nu ook al gebruikt. En een aantal gebruiken we nu niet meer, maar die werden toen wel toegepast.
En die zijn er nog bij jullie?
Een aantal zijn er nog van jullie. Die bij ons willen wonen, die wonen er ook.
En echt hele onbekende kruiden voor ons?
Ja, ik denk het wel. Ik ben daar niet heel goed in hoor, in het kruidengedeelte. Daar moeten we echt Saskia voor hebben. Maar we hebben ook onder andere wat spullen neergezet die voor kleurstoffen dienen, bijvoorbeeld.
Oh ja, natuurlijk. Dat hadden ze ook nodig.
Ja.
God, ja, wat leuk. Daar heb ik helemaal niet aan bij stilgestaan.
Ja.
Kun je er ook trouwen?
Ja. Je kunt nog steeds je ja-woord geven bij ons in de ridderzaal.
Oh, en, wat geweldig.
Ja, dat is heel sfeervol. Je krijgt dan ook, op het moment dat je bij ons wilt trouwen, dan krijg je van 9:00 tot na je diner. Als je dat ook bij ons wilt doen, heb je het hele kasteel tot je beschikking.
Echt?
Ja, er zijn dan geen andere bezoekers. Het kasteel is exclusief voor jou de hele dag.
Oh, wat gaaf vind ik dat.
Het is natuurlijk, dat doen we bewust, omdat we sowieso het combineren van gewone bezoekers met zoiets moois als een bruiloft is eigenlijk niet goed te doen. En dan hebben we liever dat je gewoon de hele dag de tijd hebt om ook eventueel. We hebben ook wel mensen die doen een first look in het kasteel of die kleden zich daar ook om.
Ja.
Die doen de fotoreportage en daarna eventueel het
ja-woord.
Dat is
natuurlijk ook
schitterend. Ja, dat is natuurlijk uniek.
www.kasteelradboud.nl
Ja.
Ik heb me altijd afgevraagd, kun je op een toren komen?
Ja, je kunt.
Ik ben ook een paar keer in het kasteel geweest.
Het is een hele klim.
Oh ja, want dat hebben we dan waarschijnlijk toen niet gedaan.
Nee, de enige ronde toren, we hadden er ooit 4, die er nog staat. Daar kun je in naar buiten op de kantelen. Sinds de renovatie van 2018 is dat opengemaakt en veilig gemaakt. Zodat men niet al te makkelijk in de slotgracht zou kunnen terechtkomen. Dus je kunt daar op de kantelen staan en dan heb je uitzicht over de stad.
Oh, een stukje IJsselmeer. Dat is mooi.
En de haven.
Ja, want Medemblik is nog zo middeleeuws van bovenaf.
Ja. Ja, Medemblik is een van de oudste steden van, of de oudste stad van West-Friesland.
Oh, geweldig. En er was nog iets wat ik tegenkwam. Oh nee, eerst eventjes wat anders. Wat kan je nog meer in het kasteel?
Nou, je kunt er uitstekend lunchen.
Oh.
En koffie met zelfgemaakte appeltaart nuttigen bijvoorbeeld. Wij hebben regelmatig extra activiteiten. We hebben een valkenier die regelmatig bij ons langskomt. Die is er volgende week woensdag voor de zomervakantie voor het laatst. Maar komt dan in de herfstvakantie weer terug met uilenworkshops. Die doet hij dan in het kasteel.
Dat is ook leuk.
Ja, die is geweldig. Zo'n die man, hij doet ook geen shows. Absoluut niet. Het is echt heel erg interactief met het publiek en met name met kinderen. Die staan dus, voor je het weet, met een uil of met een havik of met een buizerdachtige op hun hand. Daarnaast hebben we middeleeuws boogschieten ook regelmatig.
Dat is ook leuk.
Ja. Ja, en allerlei andere culturele activiteiten.
Maar ik bedoel, hebben jullie ook ruimte voor vergaderingen, zakelijke bijeenkomsten?
Ja, we hebben een aantal ruimtes die afgehuurd kunnen worden voor presentaties, vergaderingen. Het komt ook wel voor dat het hele kasteel wordt afgehuurd voor zoiets.
Dat is echt leuk.
Ja, dan wordt de ridderzaal voor een presentatie gebruikt en de kasteleinskamer voor een kleinere workshop. En beneden de tavernes kunnen daar ook voor
gebruikt worden. Maar hoeveel mensen kunnen jullie dan zijn totaliteit in één keer kwijt?
Volgens mij mogen wij binnen op elke verdieping maximaal 105 mensen hebben volgens onze vergunning.
Want als je een trouwerij houdt, hoeveel mensen mag je dan uitnodigen?
Ja, dan heb je dus met jezelf erbij 100 man ongeveer.
Oké, dat is het max.
Ja.
En dat geldt ook voor zakelijke bijeenkomsten.
Ja. Tenzij je de buitenruimte er ook nog bij gebruikt, dan hebben we natuurlijk weer wat meer armslag.
En hebben jullie een winkeltje?
Nou, we hebben een bescheiden museumwinkeltje in onze burchtzaal. Daar staan een tiental leuke boekjes, knutseldingen voor de kids. We hebben de beroemde koelkastmagneet, uiteraard.
Ja, ja.
En de sleutelhanger. Maar dat is vrij bescheiden.
En wat is het graventapijt?
Ja, dat was een heel mooi project. Wij zijn dus in 2017, 2018 volledig gerenoveerd. Dus het hele kasteel is leeggehaald, helemaal opgeknapt. En daarna moesten we het weer gaan vullen. Dus toen dat hebben we de gelegenheid gebruikt om een compleet nieuwe tentoonstellingsbeleid eigenlijk op te zetten. In onze ronde toren hebben wij een zogenaamde gravenkamer ingericht. En daar wilden we graag de stamboom van de Hollandse graven laten zien. En bij die graven was het gebruikelijk dat zij in hun huizen een gravenreeks toonden. En dat is een reeks van de eerste graaf van Holland tot aan de dan levende graaf van Holland. In ons geval Floris de Vijfde. En dat was regelmatig in de vorm van schilderijen, maar ook in de vorm van tapijten. Een wandtapijt. Nou, wat is mooier dan een wandtapijt in het middeleeuws kasteel? Dus wij hebben besloten om zo'n gravenreeks te reconstrueren in de vorm van een wandtapijt. We hebben een ontwerp laten maken door een historicus op basis van middeleeuwse voorbeelden. En daarna hadden we iemand nodig die het ook nog wilde doen.
Ja.
En toen hebben wij zeg maar een oproep uitgezet voor mensen die wilden meeborduren. Het mooie van
het was geborduurd.
Het is geborduurd.
Of het is geborduurd.
Ja. Het heet applicatietechnieken. Dus je borduurt op linnen en dat knip je als het ware uit en daarna zet je het vast op een wollen onderkleed.
Dan krijgt het ook een beetje.
Ja, krijgt het relief. Dat is ook echt hoe het in de middeleeuwen ging. Daardoor kun je met meerdere mensen aan één tapijt werken. Één wandtapijt. Één kleed. En die oproep zetten we uit in het voorjaar van 2020. Ik weet niet of jullie nog weten wat er gebeurde in het voorjaar corona. Van 2020. Dus wij waren ook daarna. We kregen heel veel belangstelling. Want het was natuurlijk. Ja, iedereen zat zich te vervelen thuis. Dus we hadden ineens heel veel mensen die mee wilden borduren. Dus we hebben het in 5 delen gemaakt. We dachten, we gaan daar 6, 7, 8 jaar misschien wel over doen. En we waren in krap 5 jaar klaar.
Dus nu voordeel van corona.
Prachtig publieksinteractieproject van ons graventapijt.
www.kasteelradluid.nl Paulette, ontzettend fijn dat je er was.
Graag gedaan.
En ik kom nog een keer kijken.
Heel graag.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.